Mensen, fijn dat u er weer bent. Het bleek nog maar net geleden dat we hier waren. Als we het vanavond willen hebben over vooral de overeenkomsten tussen Joden en Christenen. Ik heb er 8 overeenkomsten uitgewerkt. En ik heb maar 3 verschillen gevonden. Maar ik wil graag eerst beginnen met 1 tekst. Dat is uit Romeinen hoofdstuk 9. Romeinen hoofdstuk 9. En er staat, ik spreek, dus de Paulus, ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet. Zo. Waarom zou Paulus dat nou zeggen? Ik spreek de waarheid. We gaan er toch vanuit dat hij sowieso de waarheid spreekt. En dat hij geleid wordt door de geest. Waarom moet hij dat dan nog expliciet zeggen? Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, en mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest. Zo. En wat wil hij dan vooral zeggen? En dan vers 4 gaat over Israël. Zij zijn immers Israëlieten. Wat betekent trouwens Israël? Dit weekend is het de parasha waar het gaat dat Jacob die worsteling met de man Gods heeft en dan de naam Israël ontvangt. En in het verlengde daarvan, het volk Israël wordt dus nooit genoemd het volk van Abraham. Lees je niet in de Bijbel. Staat ook nergens, zij worden altijd aangeduid als het nageslacht van Isaac. Ze worden genoemd met die naam Israël. Dat is dus een naam die God gegeven heeft aan strijders voor God en mensen. Kijk, sommige mensen strijden nog met God. Dan ben je rijp voor pastoraat. Maar deze heeft geleerd om met God te strijden. En dan een overwinning te hebben. Zij zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen. Kent u het Pesach-verhaal, de uittocht? Ah ja, dat flikkert wel een beetje. Zelfs, ik zie het als ik hier... Oké, nou, dat is feestverlichting. Kijk het, ja. Je weet maar nooit. Ja, soms kan dat helpen, ja. In ieder geval, u kent het verhaal van de uittocht. En dat vierde Israël met die sedermaaltijd. Je weet misschien dat die sedermaaltijd, die Pesachmaaltijd, die had 4 bekers. Nagelang van Exodus 6, ik zal u uitleiden, ik zal u bevrijden, ik zal u verlossen en ik zal u aannemen. En juist hier staat, voor Israël geldt dat ze aangenomen zijn tot kinderen. Ja? Oké. Weet u dat Jezus de instelling van dat avondmaal niet die laatste beker heeft gedronken? Hoe zijn wij dan aangenomen tot kinderen? U snapt, ik stel vragen. Dat is de Hebreeuwse manier van verwerken. U bent met veel meer dan ik. Dus ik heb het voorrecht om de vraag te stellen. U kunt straks in subgroepjes uit één. En dan zullen we kijken of links, rechts of midden enig idee heeft. Maar de Hebreeuwse manier is door te verwerken. Dit is typisch Grieks denken. Eén vertelt het en u kunt maar slikken. Nee. Juist doordat ik een vraag stel, gaat het bij u de draadjes draaien. Ga je erover nadenken. En als ik u straks nog een beurt geef, dan word je helemaal zenuwachtig. Ik heb dat eens een keer in een kerk gedaan tijdens een dienst. Nou, ik mocht nooit weer komen. Want we zijn zo bang voor vragen. Jongens, in Israël worden de kinderen opgevoed. Leuk dat je een voetbal neemt, nou sport of weet ik wat. Maar heb je nog een vraag gesteld? Want als je een goede vraag stelt, betekent dat je zelf al met het onderwerp bezig bent. En je wilt nog iets meer weten. En dan stel je een vraag, zodat ook die leraar aan denken gezet wordt. Ik heb het meeste geleerd. Paulus zegt ook al, wie het woord spreekt, bouwt in de eerste plaats. Het is leuk dat u er bent. Leuk. Maar door dat ik het, wat ik vandaag al voorbereid heb, nu uitspreek, bouwt het vooral jezelf op. Dat is zo vreemd. Dus als je nou wat meer van de Bijbel en van God en van Jezus en alles wil weten, moet je gaan evangeliseren. Want die anderen snapt er soms helemaal niks van. Want we hebben toch heel wat kanseltaal. Gaan we eens uitleggen wat genade is en verzoening en verlossing en die hele handel meer. En als die ander wat vaag kijkt, dan weet je, ik heb het nog niet zo goed uitgelegd. En als die ander maar wat schudt, van zal wel, dan denk je bij jezelf, ja, ik heb er mooi omheen gepraat, maar eigenlijk weet ik er zelf nog niks van. Dus ik moet zelf weer goed bestuderen, zodat ik de volgende keer wel beslaagd aan ijs kom. Maar een goede leerling stelt de vraag waar jij als docent ook een week mee bezig bent. Hè? Daarom, je blijft leren. En als je niet meer blijft leren, dan heb je een probleem. Juist ook in de Joodse Bijbelschool. Door met elkaar iets te overdenken, erover te spreken en vooral te discussiëren, dan komt hopelijk de waarheid wat meer naar voren. Ik hoop van hen is de aanneming tot kinderen. En van hen is de heerlijkheid, dat is die Shekinah glorie. Weet u, toen Jezus met hemelvaart in een wolk naar de hemel ging, vertaald met een wolk onttrok hem aan ons zicht. Dat was gewoon een wolkkolom. Hoe komt Jezus weer? Ook weer op de wolken of met een wolkkolom? De Shekinah glorie komt dan neer. Wat was er weer toen Israël uittocht had? Wat ging voor en uit? Die vuurkolom en de wolkkolom achter hen. En wat ging met hen mee? De rots die met hen meeging? Wat was die rots? Okay. Weet u dat dat de grootste doopfestijn aller tijden is geweest? Ze werden hen allen in de wolk en in de zee gedoopt. Hoeveel waren dat er? 600.000. Jongens, het vierde geslacht zal terugkeren. Dus Abraham, Isaac, Jacob. Jacob ging met zijn zonen en 70 in totaal naar Egypte. Het vierde geslacht zal terugkeren. Dus Mozes was... Kijk, Abraham was nummer 20 in de rij. Isaac was 21, 3 keer 7. Jacob was de 22e. Generatie vanaf Adam en Eva. En we hebben 22 letters in het Hebreeuws. Dus na Jacob gebeurt er iets nieuws. Dan is het ook dat van 1 naar 12. Maar er zijn 4 generaties, de 4e generatie eruit. Als je met 70 begint. Nou, stel dat ze 10 kinderen hebben. Dan wordt het al wat, toch? Dan kom je op die 600.000 na 4 generaties. 70, 700, 7000. Dus 600.000, ja, zou kunnen. Er wordt wel eens gezegd, het waren 500.000. Want dan tel je 600.000 mannen. Maar er staat mensen. Oké. Okay. U weet, toen Israël in het jaar 1948 weer ontstond, toen waren er ook 600.000. Hè? Er zijn wel 6 miljoen voor omgekomen. Maar ook toen ze uit Babel gingen, er zijn maar 42.000 met Nehemia teruggegaan. En later nog maar een groepje. Dat was misschien ook maar 10%. En toen in het jaar 70 de tempel verwoest is, en de Joden moesten vluchten, dat wil zeggen, driekwart is gewoon tot slaaf gemaakt, is uiteindelijk ook maar 10% de wereld ingegaan. Alleen de Messiaanse Joden hadden een profetie, dat we, en dat Jezus ook zegt, wanneer gij de heilige stad omringd ziet, vlucht naar de berg. Toen zijn de Messiaanse Joden, die waren ongeveer 100.000 in aantal, de eerste kerk. Maar ja, Jezus zei niet voor niks, gij zult het zout der aarde zijn. Weet je nog? Wat doen wij? We blijven allemaal in het zoutpotje. Soms moet er wat gebeuren, zodat je uit het zoutpotje gaat. Dus die verdrukking en de val van de tempel moest gebeuren, zodat de Messiaanse Joden de wereld overging. Dan bleven ze allemaal in Jeruzalem. Hebben we het goed? Ja? Oké. Okay. Dus het was ook maar 10% wat uiteindelijk iedere keer een rest wordt behouden. Kent u dat uit de Bijbel? Een rest wordt behouden. Okay. Ja. Van hen is de, ze zijn Israëlieten, aannemen tot kinderen, de heerlijkheid en van hen zijn de verbonden. Waar begint het mee? Met het verbond van Abraham. Dat is een onvoorwaardelijk verbond. God zegt, ik zal. Een volk en een land. En er is geen voorwaarde bij. Want Abraham sliep toen het verbond gemaakt werd. Toen Israël uit Egypte toog en bij de Sinaï een ontmoeting had met de Eeuwige, was het verbond met Mozes. Maar dat was een voorwaardelijk verbond. Als je doet wat ik zeg, zul je zegen ontvangen en anders de vloek. Maar kies dan het leven, zodat je leeft. Daarna hebben we het verbond met Yeshua, het nieuwe verbond. En we weten Romeinen 10, Jezus is het einde van de wet. Dus, kunnen we de wet wegdoen, maar Jezus is het einde van de wet. Ja, dat is onze vertaling, maar wat staat er in het Hebreeuws, of eigenlijk in het Grieks origineel? Jezus is de telos van de nomos. Dus de telos is uiteindelijk een bedoeling. Ja, en het nieuwe verbond in Yeshua. Jezus kwam om de vloek van de wet van Mozes weg te doen. En die wet van Mozes was zegen en vloek. Hè? Beide stel ik je voor. Kies dan het leven zodat je leven hebt in overvloed. En Yeshua kwam om ons te bevrijden van de vloek van de wet. Wat blijft dan over? Nee, want de wet was er niet meer. Hij was het einde van de wet. Dat kan toch niet? Dus de wet is eeuwig en goed. Dus Yeshua heeft die wet niet afgeschaft, maar vervuld. En zodanig dat de vloek van de wet wegging. Zodat de zegen verder kon. En er was nog, inmiddels ook nog het verbond met David. Dat God tegen David zegt, ik zal jou een huis bouwen. Betekent dat dan dat God een paar stenen op elkaar legt, zodat hij daarin kan wonen? Nee. Wat betekent dat? Dat er een verbond met David is, dat vanuit het huis van David altijd iemand op de troon zal zitten. Wat betekent dat? Het huis van David. Weet u, toen aan het eind van de Torah, eind van de hele periode in de woestijn, dan heb je dat die 600.000 die uit Egypte waren getogen, die zijn omgekomen in de woestijn. Er zijn maar twee meer van over, hè? Jozua en Caleb. En die zijn inmiddels 80. En Mozes is 120. En dan gaat Mozes, voordat de volgende generatie het beloofde land inneemt, en dat zijn de 601.000 die het beloofde land ingaan met Jozua, gaat hij de Torah nog een keer samenvatten. Wij noemen dat de tweede wet, Deuteronomos, tweede wet, dus gewoon de samenvatting. En wat staat er op het eind? Dat Mozes, dat wil zeggen God via Mozes zegt, tegen Israël, ik zal jullie stellen tot een hoofd der volkeren. Als je doet wat ik je gebied. En dan duurt het met de intocht, met Jozua, 400 jaar dat David koning wordt. En David was niet alleen een man naar Gods hart. Maar het koningschap zal doorgaan, want God heeft een verbond met David. En David schrijft, want hij was niet alleen koning, maar ook dichter, onder leiding van de Heilige Geest in Psalm 18. En 18, dat is met Hebreeuwse oren, gaai, dus in de levenspsalm. Zegt hij, vers 44b, gij, God, hebt mij gesteld tot hoofd der volkeren. En dat was ook zo in de tijd van David. Want er staat zelfs David, die veroverde van alles, halve Midden-Oosten, landen en volkeren die nog amper van hem gehoord hadden, kwamen en brachten hem hulde. Nou, hoe ver wil je het hebben? Dus inderdaad, het koningschap van David en zijn zoon Salomo, jongens, was het van de Middellandse Zee tot de Eufraat toe, hè? De Groot-Israël-gedachte. En die gedachte heeft God nog steeds. Oké. En als dan, na de hele ballingschap en die hele koninklijke lijn van David even op een zijspoor is, wordt weer 400 jaar na de laatste profeet van het, wat we noemen, Oude Testament, Tenach, wordt Yeshua geboren. En de engel zegt tegen Gabriel, groot zal hij zijn, en op de troon van zijn vader David zitten. Waar stond die troon van David? Oh, niet in de hemel dan? Oh. Nou ja, hele volkstammen die geloven dat we straks allemaal daarboven zullen. Wij zijn aardbewoners. God heeft de aarde aan de mensen gegeven. En Jezus komt ook hier terug om hier koning te zijn te Jeruzalem op de troon van zijn vader David. En hij zal koning zijn over gans Israël. En dat is dus ook als Yeshua, daarom hebben we het de eerste ronde het over Jezus, de Joodse Jezus. Dat hij afstammeling is van Abraham en van David. Om recht te hebben als een afstammeling van David op de troon van David. Daarom is ook wanneer Jezus terugkomt en in Openbaring staat er, ik ben de wortel en het nageslacht van David. Ja, iedereen kan wel zeggen, hallo, ik moet op die troon zitten. Nee, alleen de rechthebbenden. En doordat wij erbij gekomen zijn, wordt de hut van David hersteld. En als dat één keer helemaal compleet is, dan zien we samen met Israël uit dat die koning tot in eeuwigheid. Dat is het verbond met David. Dus er zijn vier verbonden. Van Abraham, van Mozes, van Jezus en uiteindelijk van de overwinning van David. Oké. Maar van hen is ook de wetgeving. Dat is weer zo'n Griekse vertaling, hè? Wetgeving. Hoe heet het in het Hebreeuws? Torah, hè? En de 10 woorden is een huwelijkscontract. Toen God zijn volk uit Egypte, was het een stelletje slaven, hè? Dus ze moesten uitgeleid worden uit Egypte, van de slavernij. Ze moesten bevrijd worden van die farao. Ze moesten aangenomen worden. En eerst natuurlijk ook die verlossing. Want je kunt wel uit Egypte zijn, maar Egypte moet ook nog uit jou. En dan pas ben je in staat om aangenomen. En God zegt, jullie zullen zijn tot een koninkrijk van priesters, tot een heilige natie. Mij ten eigendom. En dan zegt God erbij, jullie zullen mijn persoonlijk eigendom zijn, want de hele aarde is van mij. Nou, dat is wel zin, als de hele aarde toch al van hem is. Maar God heeft niet alleen de hele wereld op het oog, amen, maar Israël is zijn bruid, zijn persoonlijk eigendom. Daarom heeft hij hen uitgeleid. Het eerste is ook wat van de 10 geboden, 10 woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uitgeleid heeft. Wat God allemaal gedaan heeft. En dan natuurlijk de voorwaarden van het contract. Gij zult geen andere goden hebben. Want andere goden is gewoon afgoderij. Is gewoon hoererij met andere afgoden. Dus vandaar dat het, in de hele Bijbel komt het beeld van het huwelijk naar voren. Oké, en van hen is de eredienst. Jongens, de hele opbouw van de dienst, ook in Evangelisch Nederland. We gaan allemaal naar praise and worship. Maar wacht even. De Bijbel zegt in Psalm 100, ga zijn poorten in met dankzegging. Toda. En in Israël hoor je gewoon op de straat, dankjewel, toda, toda rabba. Dat is dat je gewoon met je verstand kunt zeggen, dankjewel. Dus ook, ga zijn poorten binnen met een dankzegging, toda. Dat is zo mooi, dat ons geloof dus niet op gevoel gebaseerd is. Van, oh, ik voel me vandaag al helemaal joppie. Misschien ben ik wel een christen. En morgen voel ik me een beetje depri. Nou, dan ben ik vast geen christen meer. Jongens, als ons geloof en ons behoud aan je emotie vasthangt. Maar kijk eens naar heel veel diensten. Er wordt behoorlijk op de emotie gewerkt. Hè? Daarom is het mooi en de eredienst is van Israël dat we met een dankzegging, Heer, dank u wel, ik was een zondaar, dank u wel, nu ben ik een kind van u, ben je binnen de poort. Maar dan ga je de Heer niet meer alleen meer danken om wat hij gedaan heeft, dan wil je de Heer ook prijzen om wie hij is. En dat heet in het Hebreeuws dat je met een toda de poort binnen gaat en met een tehila de voorover. En we hebben 150 tehilim, psalmen, om de Heer te prijzen. En ook alle kerkelijke gezangen, noem maar op, zijn op de psalmen gebaseerd. Dus we hebben vanuit Israël dat we met een dankzegging de poort binnen gaan, behoud, en dan met een tehila, met een psalm los gedaan, bij de Heer wil komen. Maar dan komt hij. Je komt niet in de aanbidding. Dat kun je wel vergeten. Weet je, aanbidding in het Hebreeuws is niet tehila, maar tefila, gebed. En dat is, als je, je moet je voorstellen, de Bijbel is heel visueel, je gaat Jeruzalem binnen met een dankzegging door de poort. En dan wil je de Heer prijzen, in zijn voorhoofd. Maar je komt pas in het heiligdom, toen de tempel werd ingewijd bij koning Salomo, had Salomo één gebed. Dat het een gebedshuis voor alle volken mag worden. Amen. En hoe beantwoordde God dat gebed? Dat de Shekinah glory, de heerlijkheid van God, kwam. En vulde het hele huis. Jongens, de priesters konden niet meer blijven staan vanwege de heerlijkheid van God. De kavod Adonai, de zwaarte. De priesters gingen plat. Dat is aanbidding. Dat je niet meer zelf doet, niet door kracht of geweld, maar door Gods geest. En aanbidding geef je het over. Dan laat je je leiden door Gods geest. En dat was een zangdienst, aanbiddingsdienst. Een uur duurt, of 5 minuten, of 3 uur. Gods geest bepaalt het. Ja, we hebben allemaal een liturgie, hè? Broeder, u hebt nog 2 minuten. Nou ja, ik spreek wel eens in verschillende gemeentes weer wel. Dus, jongens, kijk uit. Maar van Israël hebben we het voorbeeld van de eredienst. Dat we door dankzegging, lofprijs, dan pas in de aanbidding komen. En heel veel wat wij tegenwoordig praise and worship noemen, is goed bedoeld dat we liedjes zingen, maar in de aanbidding de moeite overgeven. Moet Gods geest het laten gebeuren. Maar we zijn zo bang om de touwtjes uit handen te geven, dat allemaal beheersing. Oké. Okay. En van hen zijn de beloften. Nou, daar gaan we het over hebben. Welke beloften we allemaal via Israël gekregen hebben. En uit hen behoren, wat het vlees betreft, is de Messias voortgekomen. Nou, één vers, zit al in de preek in. Maar dat was een opstapje voor de overeenkomsten en de verschillen tussen Joden en Christenen. Dus eigenlijk kun je zeggen, het christendom is 100% voortgekomen uit Israël. Uit het Jodendom. Alleen in de loop der geschiedenis hebben de Joden zich tegen de christenen afgezet en de christenen zich afgezet tegen de Joden. Toen ging men echt een andere weg. Maar de eerste gelovigen, die kwamen gewoon met Pinksteren tot geloof, werden direct gedood. En die volharden in de dienst in de tempel. En ze stonden goed bekend bij het volk. En ze deden niks anders dan wat Torah al zei. Maar later is pas die scheiding gekomen. Maar laten we vooral focussen op de overeenkomsten. Want zijn vele malen meer dan een paar verschillen. Als eerst overeenkomt. Ja, staat de band? Ja, zijn we weer? Oké. Nou, je weet het. Eerst overeenkomt, u snapt het, Abraham. Abraham is de stamvader van Israël. En als wij als gelovigen door het geloof in Jezus, hoe worden wij genoemd? Kinderen van Abraham. Gelaten 3 vers 8. Jongens, God heeft visie. Want God roept Abraham om 3 dingen achter zich te laten en dan naar beloofd land te komen. En God zegent hem met een land en een volk, maar bovenal daarin om tot zegen te zijn voor alle volken. Dus God heeft visie om door 1 persoon de hele wereld te bereiken. En in Galaten 3 wordt dat herhaald. Want God is in het Nieuwe Testament dezelfde God als die van het Oude Testament. Ik noem het maar even. Want in de theologie, 10 jaar theologie gestudeerd, en dan word je met van allerlei dingen voorgestopt. Dan heb je een heel leven voor nodig om dat weer af te leren. Je hebt dus ook in de zondagsschool, hoor. Ook in de zondagsschool worden we volgestopt met allerlei dingen. Dan heb je een leven lang over werk om te kijken wat er echt staat. Maar goed. In de theologie wordt er nogal eens een onderscheid gemaakt tussen de God van het Oude Testament. Die is toch een beetje een oorlogsgod en een wrede God en een wraakzuchtige God. En de God van de liefde. Nou, dat is het Nieuwe Testament. Alsof wet en genade compleet iets verschillend is. Jongens, we hebben het vorige keer over gehad. Als God niet te vertrouwen is, dan stoppen we ermee. Gaan we nog even naar de koffie en dan gaan we naar huis. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat God die belofte aan Abraham, Isaac en Jacob en Israël voor afgeschaft vindt. En dan het Christus en de christenen verder is gegaan. Want wie zegt dan dat hij trouw is voor ons? De enige reden is dat God trouw is. Dat is ook zijn eerste karakter. Trouw aan Abraham en zijn belofte. En daarom kunnen wij ook door het geloof in Jezus kinderen van Abraham zijn. Anders heeft het helemaal geen zin. Maar goed, we hebben het vorige keer over gehad. Dus, allereerst is dus Abraham als vader van geloof. En in Galaten 3 staat dat God visie heeft om de wereld met het evangelie te bereiken. En om de wereld met het evangelie te bereiken, heeft God allereerst het evangelie aan Abraham verkondigd. En wat is dan het evangelie? Als je gewoon in de kerk zo een vraag zou durven stellen, wat is het evangelie? Dan krijg je 10 verschillende antwoorden. Goed nieuws en dat Jezus gestorven is voor je zonden en dat er weer een relatie met God is. En allemaal niet verkeerd, maar dat staat er niet. Dus wat wij allemaal in evangelisatie en onderwijs maken. Het evangelie, zegt de Bijbel, dubbelpunt, dus de Bijbel verklaart zichzelf, in u zal ik alle volken zegenen. Met andere woorden, Galaten 3 vers 8 is exact hetzelfde als God al in Genesis 12 tegen Abraham zegt. In u zal ik alle volkeren zegenen. Dus God is te vertrouwen dat hij aan het begin, of dat wil zeggen, aan het eind hetzelfde zegt als aan het begin. Sommige mensen zeggen aan het eind van de avond wel zo dan als aan het begin. Maar God niet. Ja? Oké. Okay. Nou, de tweede overeenkomst is dat we het niet alleen over Abraham hebben, maar vooral de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Want God heeft een naam. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben de God van Abraham. De God van Isaac. De God van Jacob. Dit zal mijn naam zijn voor eeuwig. Hoe lang duurt het eeuwig? Tot de pauze en dan... Denk maar een kop koffie en dan... Nee, eeuwig duurt het eeuwig. Okay. Toch vreemd dat sommige kerken dan zeggen dat God in het Nieuwe Testament een andere God is. Als wij een God dienen die een naam heeft, er zijn zoveel afgoden, maar wij dienen een God met een naam. En dit zal mijn naam zijn voor eeuwig, de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. Die door Jezus ook onze vader wil zijn. Abraham was het type van de vader. Die nam het initiatief om naar het beloofde land. Isaac is het beeld van de zoon die niets deed. Hij hoefde het land niet meer in te nemen, hoefde geen waterputten meer op te graven, hoefde geen vrouw te zoeken, hoefde geen bruidschat voor de vrouw te betalen. Hij deed niks. En ook Jezus deed niets. Tenzij dat hij het zijn vader zou doen. Zie je? Ik en de vader zijn. Hij was helemaal afgestemd op wat hij de vader zou doen. Hij zei nergens van, oh, ik ben Jezus en... Nee. Zelfs tegen de tegenstander zegt hij niet van, nou, hallo meneer duivel. Ik ben, Trielen. Nee, niks ervan. Niks. Zie je hoe afgestemd Jezus was op wat hij de vader zou doen? Oké. Dus ook alleen de vader bepaalt het tijdstip wanneer de bruidegom zijn bruid had. God is de vader. Het draait om de vader. De zoon is daarin afhankelijk. In alles. Vrouw, erfenis, noem alles maar op. En Jacob is het beeld van de Heilige Geest. Transformatie van Jacob naar Israël. Transformatie door de Heilige Geest. Dus Abraham, Isaac en Jacob is een aardse afschaduwing van vader, zoon en geest. Amen.